gemeente, namens de kerkenraad voor u de volgende afkondigingen. Op zondag 19 augustus hoopt om 9 uur kandidaat W.H. Hoorn voor te gaan. En 's middags om 4 uur kandidaat Commerie. Let u op de gewijzigde tijdstippen die afwijken van de vorige nieuwsbrief en anders zijn dan gebruikelijk. Dit alles Deo Volente. Nog een mededeling: in de hal van de kerk is een nieuwe nieuwsbrief beschikbaar. En tot zover de mededelingen. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 19. Dan gaat het over de tong en daar hoop ik ook bij stil te gaan staan. Psalm 19, vers 7. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij. En wat er verder volgt in Psalm 19, vers 7. Gemeente, stellen we ons ook deze morgen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En zingen we in aansluiting daarop uit Psalm 119, vers 7. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. Psalm 119, het zevende vers, naar de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere,
uw God,
die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heer uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren in uw naasten huis. Gij zult niet begeren in uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. De Heer Jezus heeft dat samengevat toen hij zeide. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd hem verzoekende, zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. De schriftlezing van deze morgen kunt u vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, de eerste zendbrief. 13e hoofdstuk en hoofdstuk 14 vers 1 tot en met 12. 1 Korinthe 13 tot en met 1 Korinthe 14 vers 12. En er komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons vanuit 1 Korinthe 13. En verder. Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo waar ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. En al ware het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschappen, al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo ware ik niets. En al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde. En al ware het dat ik mijn lichaam overgaf, omdat ik verbrand zou worden. En had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig. Zij is goede tieren. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Zij is niet opgeblazen. Ze handelt niet ongeschiktelijk. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Ze gelooft alle dingen. Ze hoopt alle dingen. Ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer. Maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, ze zullen ophouden. Het zij kennis, ze zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen dat ten dele is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind? Overlegde ik als een kind? Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede. Maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En u blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. Jaag de liefde na en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest dat gij moogt profeteren. Want die in vreemde taal spreekt, spreekt niet de mensen, maar goden. Want niemand verstaat het, doch met de geest spreekt hij verborgenheden. Maar die profeteert, spreekt de mensen stichting en vermaning en vertroosting. Die in vreemde taal spreekt, die sticht zichzelf. Maar die profeteert, die sticht de gemeente. En ik wil wel dat gij allen in vreemde talen spreekt, maar meer dat gij profeteert. Want die profeteert is meerder dan die vreemde talen spreekt, tenzij dan dat hij het uitlegt, opdat de gemeente stichting mogen ontvangen. En u, broeders, indien ik tot u kwam en sprak vreemde talen, wat nuttigheid zou ik u doen, zo ik tot u niet sprak of in openbaring, of in kennis, of in profetie, of in lering? Zelfs ook de levenloze dingen die geluid geven, het zij fluit, het zij citer, zou zij geen onderscheid met hun klank geven, hoe zal bekend worden hetgeen gefloten of op de citer gespeeld wordt? Want ook indien de bezuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich tot de krijg bereiden? Alzo ook gijlieden, indien gij niet door de taal een duidelijke reden geeft, hoe zal verstaan worden hetgeen gesproken wordt? Want gij zult zijn als die in de lucht spreekt. Er zijn naar het voorval zoveel soorten van stemmen in de wereld, en geen derzelf is zonder stem. Indien ik dan de kracht der stem niet weet, zo zal ik hem die spreekt barbaars zijn, en hij die spreekt zal bij mij barbaars zijn. Als ook gij er wel geijverig zijt naar geestelijke gaven, zo zoekt dat gij mag overvloedig zijn tot stichting der gemeente. Tot zover onze schriftlezing. In de voorbeden gedenken we het onderwijs en personeel en de vrijheid van onderwijs en de kerk van Christus ook wereldwijd. Bidden we samen om de opening van het woord en de leiding van Gods Heilige Geest over ons samen zijn. Heren, U bent het die ons op deze stralende zondagmorgen hier samenbrengt in uw huis. Uw gemeente mag op zoveel plaatsen samenkomen en wij mogen hier als gemeente samenkomen om opnieuw naar uw woord te horen. Wat de geest tot de gemeente zegt. Geef dat we niet onze oren zullen toestoppen. De mensen die Stefanus gingen stenigen, die stopten hun oren toe en hun harten die barsten van boosheid. Dat kan ook een reactie zijn. Als wij het woord van u eerlijk horen uitleggen. Maar geef dat wij doorboorde oren mogen hebben. Opdat wij mogen opmerken wat uw geest tot ons te zeggen heeft. Heren van nature, dan zeggen wij, wijk maar van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. Maar u bent het, Heren, die zondaren trekt uit de macht van de duisternis tot uw wonderbaar licht. En dan mag de zonder gerechtigheid gaan schijnen in harten die moeten belijden midden in de dood te liggen. Heren, geef dat ook degenen die worstelen met die vragen. Is die zonder gerechtigheid ook in mijn hart gaan schijnen, ook elke week weer opnieuw onderwijs mogen ontvangen vanuit uw woord. Want u gebruikt toch de dwaasheid der prediking om zalig te maken die geloven. En zo zendt u uw dienstknechten uit, in deze verloren wereld, tot wie gij wilt en wanneer gij wilt. En zo mogen ze verkondigers zijn van die zeer blijde boodschap. Heren, we danken u dat we elkaar weer mogen ontmoeten hier in uw huis. Geef dan ook wat nodig is om uw stem tot de gemeente te moeten zijn. Dat is in eigen kracht een onmogelijk werk. Wie is tot deze dingen bekwaam? Heren, geef dat het mogen zeggen, onze bekwaamheid is uit God. Dan bent u het toch die de woorden geeft. Geef dat ook zo een duidelijke boodschap mag zijn. Dat we niet zullen zijn als degene die in de lucht spreken met een onduidelijke boodschap, maar dat het een boodschap mag zijn voor heel de gemeente. Gedenk ook degene die zo opgekomen zijn. Heer, u kent ze. Ook degene die thuis meeluisteren. Of wellicht later nog deze dienst ook beluisteren. Via de moderne techniek is dat ook mogelijk. Heren, geef dat wij de rust en de stilte mogen ontvangen om eerlijk naar uw woord te luisteren. U weet ook van de zorgen, de vragen die wij meedragen. Sommigen die worden ook geconfronteerd met de eindigheid van het leven. In de familiekring kan het ook voorkomen dat geliefden aftakelen. Als daar de berichten ontvangen worden soms van naderende einde. Heren, geef dat verder gezien mag worden over dood en graf heen. Op Christus de levensvorst die de dood heeft overwonnen. En die het gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Wie mij gelooft, zal eeuwig leven. Heren, dat is de blijde boodschap. Dat is het christelijk geloof. Dat Christus niet laat varen het werk van zijn handen. Heren, zo gaat u door. We bidden ook zo voor degene die met moeite en zorg te maken krijgen. We hoeven niet te bidden of u die zorgen wegneemt. Want het is uw weg om door lijden tot heerlijkheid te gaan. Wij wensen zo vaak de hemel op aarde. Maar u hebt de hemel bewaard voor na dit leven, voor al uw kinderen. Dan geef dat we wel kracht mogen ontvangen om in het lijden u te mogen volgen. Geef dat we zo mogen zien op Christus, de overste leidsman, de voleinder van het geloof. En om de vreugde die hem was voorgesteld, het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Zo zijn voetstappen mogen drukken, Heren, dan kunnen we verder. Gedenk ook degene die te maken hebben met onderwijs. Ongetwijfeld zijn er ook in ons midden die daarbij betrokken zijn. We merken aan alle kanten dat het onderwijs ook in Nederland bedreigd wordt. Dat de vrijheid van onderwijs op het spel staat. Juist ook partijen, de politiek die zich opmaken om de laatste restanten van het christelijk geloof te verdrijven. Heren, geef bekering, terugkeer, een opwekking. Geef dat ook uw woord zijn kracht mag doen. En dat ook mag gehoord worden in de Tweede Kamer of op provinciaal niveau of op gemeentelijk niveau. Dat het horen naar uw woorden goed is. Dat in het houden van uw geboden grote loon is. We bidden ook voor degene die mogen staan voor de klas. Geeft u de juffrouws en de meesters, het onderwijzend en het ondersteunend personeel, alles wat ze nodig hebben. Gedenk ook de kinderen. Wellicht dat ook de laatste vakantieweek voor ons ligt en dat daarna ook weer de gang naar school gemaakt mag worden. Geef dat ook met vreugde gedaan mag worden. Help ook de jongeren. Bid ook voor degenen die studeren aan hogere scholen of aan universiteiten. Als ze leven in een omgeving waar met uw woord, met u geen rekening wordt gehouden, houdt u ze staande. We mogen ook bidden voor uw kerk wereldwijd, heren. U vergadert overal uw kerk en ze zullen komen uit alle geslachten, volken, talen en natiën. En zo gaat u door, blank en rood, ze zullen u volgen. Ze zullen komen uit Tanzania of uit Brazilië of uit andere werelddelen. Eenmaal zal het zijn een kudde, een schare die niemand tellen kan. Heere, geef dat ook uw kerk mag volgen. We beleiden toch één heilige algemene christelijke kerk. En ook deze gemeente mag daar een klein onderdeel van zijn. Heren, dat we zo mogen zien op u de grote herder der schapen. Help dan ook deze morgen in spreken, in luisteren. Geef uw heilige geest. We kunnen niet zonder, heren. Maar wij mogen pleiten op het volbrachte werk van Christus. Die het beloofd heeft, als ik opgevaren zal zijn, zo zal ik mijn heilige geest uitstorten. En u hebt het gedaan. Sinds Pinksteren mag die kerk ook wereldwijd zijn voortgang hebben. Heren, wees zo in ons midden. Kom, o Heilige Geest, vervul onze harten met de volheid van Christus. Wij pleiten het u, bij u, op uw barmhartigheid. We vragen het u uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 133... versen 1, 2 en 3. Psalm 133. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Vers 2. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen als dolie die van Aarons hoofd gedropen. En vers 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Psalm 133, vers 1, 2 en 3. In deze dienst zijn er drie collecten. Eerste collecte is voor de stichting Voorkom. Tweede collecte is voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van het kerkgebouw. De Heren zegenen u en uw gaven. Zingen we ondertussen van Psalm 133, vers 1, 2 en 3. Ik weet, er zijn ongetwijfeld mensen in ons midden die op de een of andere manier te maken hebben met mensen uit de evangelische hoek, evangelische kringen, mag ik het zo zeggen. Misschien heb je zelf eens een keer gekerkt. Misschien kerken kinderen of kleinkinderen. Dat kan. Of een collega die naar een kerk gaat die niet valt onder de reformatorische kerken, mag ik het zomaar zeggen. En u begrijpt, net als binnen de reformatorische kerken, is er binnen die evangelische gemeentes allerlei soorten. We kennen de Pinksterbeweging, we hebben de charismatische beweging. Misschien dat u wel eens hebt gehoord van de vergadering der gelovigen, namen als Ouweneeuw, zijn daarmee verbonden. En als je zo kijkt naar al die verschillende gemeentes, dan moet je zeggen, daar is enorm veel variatie aan te treffen. En als je zo'n kerkdienst meemaakt, dan merk je dat het er soms heel anders aan toe gaat dan wat wij gewend zijn. Die mensen die denken anders en ze doen anders, ze bidden anders. Misschien dat de gemeente van Korinthe ook wel zou horen bij zo'n evangelische gemeente. Tenminste, die indruk die krijgen we wel als we zo de brieven van Paulus aan die gemeente lezen. Hoe ging het er nu aan toe in die gemeente van Korinthe? Daar hopen we vanmorgen samen over na te gaan denken. Tekst voor de prediking, 1 Korinthe 14, vers 1 tot en met 5. 1 Korinthe 14, vers 1 tot en met 5, die lees ik u nog een keer voor. Jaagt de liefde na en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest dat gij moogt profeteren. Want die in vreemde taal spreekt, spreekt niet de mensen, maar goden. Want niemand verstaat het, doch met de geest spreekt hij verborgenheden. Maar die profeteert, spreekt de mensen stichting en vermaning en vertroosting. Die in vreemde taal spreekt, die sticht zichzelf. Maar die profeteert, die sticht de gemeente. En ik wil wel dat gij allen in vreemde talen spreekt, maar meer dat gij profeteert. Want die profeteert is meerder dan die vreemde talen spreekt, tenzij dan dat hij het uitlegt, opdat de gemeente stichting mogen ontvangen. We hopen samen na te gaan denken over klanken in de kerk van Korinthe. Klanken in de kerk van Korinthe. En dan vragen drie gedachten onze aandacht. De taal van de liefde. Dan letten we op de context, op het verband van deze verzen. Onze tweede gedachte, de taal van de tong. Wat betekent dat nu? Dat spreken waar het hier over gaat in een vreemde taal. En onze derde gedachte, de taal van de profetie. Wat is dat profeteren? Dus klanken in de kerk van Korinthe. Onze eerste gedachte, de taal van de liefde. Onze tweede gedachte, de taal van de tong. En onze derde gedachte, de taal van de profetie. Gemeente, in de hoofdstukken 11 tot met 14, daar gaat Paulus een paar belangrijke thema's te sprake brengen. Het zijn er eigenlijk drie. In het begin van hoofdstuk 11, daar gaat Paulus in op de verhouding tussen man en vrouw. Hebben vrouwen nu wel of niet wat te vertellen in de gemeente? En als een vrouw bidt of profeteert, hoe moet ze dat dan doen? Paulus die gaat vrij uitvoerig in op dat thema man en vrouw. Actueel thema, maar dat laat ik vanmorgen rusten. Tweede thema, wat Paulus ook in hoofdstuk 11 te sprake brengt, dat is het heilig avondmaal. Hoe vieren we als gemeente het heilig avondmaal? En u weet het wellicht, Paulus die moest flink corrigeren. Daar in de gemeente van Korinthe, daar werd op een onwaardige wijze het avondmaal gevierd. Die gemeenteleden hielden helemaal geen rekening met elkaar. En ze verachten de gemeente van God. Paulus zegt het heel eerlijk, zal ik u prijzen? Nee. Zoals jullie met elkaar avondmaal vieren, dat klopt niet. In deze prijs ik u niet. En dan gaat Paulus verder hoe het dan wel moet. Een derde thema wat Paulus in die hoofdstukken 11 tot en met 14 ter sprake brengt. Dat is de vraag, hoe moeten nou die gemeenteleden omgaan met de gaven van de geest? Dat is hoofdstuk 12, 13 en 14. De gaven van de geest. Bij al die gemeenteleden, er waren heel veel verschillende gaven aanwezig. In hoofdstuk 12, misschien wel goed om samen even naar te kijken, vers 8 tot en met 10. Daar somt Paulus een aantal van die geestelijke gaven op. Hoofdstuk 12, vers 8 tot en met 10. Want deze wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid. En een ander het woord der kennis door dezelfde geest. En een ander het geloof door dezelfde geest. En een ander de gave van de gezondmakingen door dezelfde geest. En een ander de werking der krachten en een ander profetie. En een ander onderscheidingen der geesten en een ander menigelei talen en een ander uitlegging der talen. Hele opsomming van allemaal gaven van de Heilige Geest die in de gemeente aanwezig kunnen zijn. Als zo Paulus al die gaven heeft opgesomd, dan trekt hij de conclusie. Waar komen nou al die gaven vandaan? Ja, van boven. Van boven. Er is maar één bron en dat is de Heilige Geest. Vers 11 uit hoofdstuk 12. Doch al deze dingen werkt één en dezelfde geest. Uitdelende aan een ieder in het bijzonder. Zoals hij wil. Voelt u? Dat Paulus wil leren aan die gemeenteleden. Je mag nooit trots zijn, hoogmoedig zijn met de genadegaven die de Heilige Geest u wellicht heeft gegeven. Gemeentelid kan daar nooit zeggen in Korinthe, ja, maar ik ben belangrijker. Want ik heb deze gaven en jij niet. Gelijk hij wil. Paulus laat dan op een prachtige manier zien hoe die gaven in die gemeente moeten functioneren. Paulus gebruikt daarbij het beeld van een menselijk lichaam. Dat ene lichaam, dat bestaat uit heel veel ledematen. Armen, benen, het hoofd, de handen. Alles één lichaam. En de voet en de hand die hebben elkaar nodig, zegt Paulus. En het oor en het oog en de tong hebben ook elkaar nodig. Al die ledematen, dat is één lichaam. U voelt het, hè? Alles hangt met alles samen. Dat herkennen we bij ons eigen lichaam. En aan het einde van hoofdstuk 12 gaat Paulus dat samenvatten in vers 27. En gij zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder. En dan gaat Paulus aan het einde van hoofdstuk 12 nog een keer al die bijzondere gaven opnoemen. Vers 28 tot en met 30. En God heeft er sommigen in de gemeente gesteld. Ten eerste apostelen. Ten tweede profeten. Ten derde leraars. Daarna krachten. Daarna gaven der gezondmakingen. Helpers, regeringen, menigelei talen. Zijn ze alle apostelen? Zijn ze alle profeten? Zijn ze alle leraars? Zijn ze alle krachten? Hebben ze allen gaven der gezondmaking ontvangen? Spreken ze alle menigelei talen? Zijn ze alle uitleggers? Allemaal vragen die Paulus zo stelt aan die gemeenteleden. Iedereen voelt wel, nee, niet iedereen heeft diezelfde gaven ontvangen. En toch, zegt Paulus, het is de Heilige Geest die geeft zoals hij wil. Genade, gaven, die kan je niet verdienen. Maar die krijg je. Genade, gaven. Gaven die de Heilige Geest geeft, als het ware als een extra. En zo aan het einde van hoofdstuk 12... Dan gaat Paulus dat thema van de geestelijke gaven als het ware even afsluiten, even parkeren. En dan gaat hij daarna in hoofdstuk 14, ons hoofdstuk, die draad weer oppakken van de geestelijke gaven. En waarom laat Paulus nou even dat onderwerp rusten? Nou, in hoofdstuk 13, dan gaat Paulus uitleggen hoe kunnen nu al die verschillende gaven in de gemeente tot ontplooiing komen. Paulus wil aan de gemeenteleden in Korinthe tegelijk aan ons zien wat daarvoor nodig is. Hoe kunnen nou die al die verschillende gaven gaan bloeien? Nou, u voelt wel aan, dat kan maar op één manier. Door de liefde. Liefde, gemeente, dat is nou het sleutelwoord waardoor al die verschillende gaven kunnen opbloeien in het midden van de gemeente. Zonder liefde, zegt Paulus, houdt alles op. Zonder liefde, dan gaat de gemeente kapot. Hoofdstuk 13, vers 1, al waar het dat ik de talen der mensen en van de engelen sprak en de liefde niet had. Zo waar ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. Zonder liefde, zegt Paulus, zal dat praten van ons, midden van de gemeente, dat is maar een holle klank. En vers 2, hoofdstuk 13, en al ware dat de gave van de profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap. En al ware dat ik geloof had, zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo waar ik niets. Voelt de gemeente? De liefde. Liefde in de gemeente. Is het enige middel waardoor die geestelijke gaven kunnen opbloeien. Liefde zorgt ervoor dat een gemeente een eenheid is. Liefde is er nodig dat er eenheid is in de gemeente van Kralingse Veer. Nou, als die taal van de liefde onderling gesproken mag worden, dan kunnen de verschillende geestelijke gaven op gaan bloeien. Hoofdstuk 13 vers 8 zegt heel duidelijk, de liefde vergaat nimmer meer. Houdt nooit op. Het zijn profetieën, ze zullen teniet gedaan worden. Het zijn talen, ze zullen ophouden. Het zijn kennis, ze zal teniet gedaan worden. Al die geestelijke gaven, die houden een keer op. Dat is tijdelijk. Ziet u hoe vers 1 uit hoofdstuk 14 dus aansluit op wat Paulus in hoofdstuk 13 heeft gezegd. Jaagt de liefde na. Strijd voor de liefde. Je mag dat ook zo vertalen met achtervolg de liefde. Mag je denken, kinderen, aan een jager. Hè? Die zit een hert soms achterna om dat te vangen. En die jager die achtervolgt dat beest om dat te vangen. Nou, zo zegt Paulus, zo moet je achter de liefde aanjagen. Om de liefde te krijgen. Liefde. Is dat nou de spil hoe we als gemeente samenkomen? Liefde, dat moet de basis zijn voor de gemeente. Mag dat nou ook van ons gezegd worden? We hebben net gezongen, hij ziet hoe goed, hoe lieflijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, waar het liefdevuur niet wordt gedoofd. Op zondag komen we niet bij elkaar als los zand, maar we komen samen als gemeente van Christus. Gij zijt het lichaam van Christus. De gemeente moet een eenheid zijn en als het goed is dan zoeken we elkaar thuis ook op. We zoeken elkaar op in de kerkdienst of in andere verbanden en we ijveren naar die gave van de liefde. Is dat nou ook uw verlangen dat de geestelijke gaven bij de ander tot bloei komen? Dat is het kenmerk van liefde. Liefde verlangt ernaar dat je ziet gemeenteleden gaan opbloeien. Dat je ziet bij elkaar dat Christus belangrijkste wordt in het leven. Dat is wat de liefde verlangt. Dat je ziet dat alle gemeenteleden levend verbonden zijn aan het hoofd, aan Christus zelf. Dat is naar de taal van de liefde. Je zegt, ik zou zo graag zien dat iedereen vruchten voortbrengt vanuit die wijnstok. Heel praktisch, die man of vrouw, die jongen of dat meisje dat nu naast u zit in de kerkbank. Hebt u wel dus moeite voor gedaan om die te leren kennen? Doet u er nou uw best voor om de ander lief te hebben? Dat betekent wel dat je elkaar op moet zoeken. Dat je elkaar moet leren kennen. Bezit je ook die liefde tot God, hè? Vanuit die liefde tot God is er ook liefde tot zijn gemeente. Zij zoekt zichzelf niet. Dat is de kortste definitie van liefde. Ze zoekt zichzelf niet. En de liefde die verblijdt zich in de waarheid. Als ik 13 vers 7, liefde verdraagt nou alle dingen. Voelt u, als dat nou het verlangen mag zijn om elkaar zo lang mogelijk vast te houden vanuit de liefde. Als die taal van de liefde gesproken mag worden. Dan wordt dat merkbaar. Echte liefde, dat denkt naar het beste van die ander. Als hier de taal van de liefde gesproken mag worden, dan kun je heel veel van elkaar verdragen. En ben niet snel verbitterd. Voelt u dat de taal van de liefde, dat is nou onmisbaar om die andere geestelijke gaven te laten klinken. En zo komen we onze tweede gedachte, de taal van de tong. Dus je zegt, ja, maar wat was er nou eigenlijk aan de hand daar in de gemeente van Korinthe? Wat wil Paulus nou bereiken met deze woorden die hij schrijft? Nou, Paulus zegt, er zijn daar in de gemeente van Korinthe leden die hebben de gave, het charisma, zo staat er in het Grieks, van de taal ontvangen. Daar in de gemeente van Korinthe zijn er gemeenteleden die kunnen in een vreemde taal spreken. Als de 12 vers 10 had Paulus die gave al genoemd. Een ander heeft de gave van menigerlei talen. In hoofdstuk 12 vers 30 had Paulus die gave alweer genoemd. Spreken ze alle menigerlei talen? Hoofdstuk 13 vers 8 moet Paulus daarvan zeggen. Die gave houdt wel een keer op. Het zijn talen, ze zullen ophouden. Eens is dat spreken in een vreemde taal niet meer nodig. En nu hier in hoofdstuk 14, dan pakt Paulus die draad weer op van die geestelijke gaven. En dan gaat hij twee geestelijke gaven verder uitwerken. De gaven van de vreemde taal en de gaven van de profetie. Nou, wat zegt Paulus nu in vers 2? Hè? Want die in vreemde taal spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God. Want niemand verstaat het. Doch met de geest spreekt hij verborgenheden. In de tweede gedachte wil ik daar wat dieper op ingaan. Waar gaat het hier eigenlijk over? Ik heb het genoemd de taal van de tong. In het Grieks staat er eigenlijk voor dat woordje taal, het woordje glossa. Glossa. Nou, daar wordt allereerst gewoon onze tong, zoals die in onze mond zich bevindt, mee bedoeld. Dat is onze glossa. Het spraakorgaan. Maar glossa, dat heeft ook nog een andere belangrijke betekenis. Glossa betekent ook taal. Taal. Nou, zo is die vertaald. Vreemde talen. Dat gebeurde in Handelingen 2 op de Pinksterdag. Glossolalie wordt het dan ook wel genoemd. Spreken in een vreemde taal. Nou, een soortgelijk verschijnsel... Zoals dat in Handelingen 2 gebeurde op de Pinksterdag, dat kwam daar ook in de gemeente van Korinthe voor. Die bijzondere gave van de Heilige Geest ontvangen om te kunnen spreken in een vreemde taal. Dat beeld dat rijst op uit dit tekstgedeelte. In gedachten zie ik zo die gemeente op zondag samenkomen. Misschien in de huiskamer. Misschien ergens een zaal gehuurd in die grote stad. En de deuren naar de straat die staan zo open. Iedereen is welkom. Als zo de gemeenteleden samengekomen zijn om elkaar vanuit het woord te bemoedigen, dan gaat er zomaar een gemeentelid opstaan. En die gaat daar in een vreemde taal spreken. Het is bidden tot God. En wat hij uitspreekt, dat kunnen de andere gemeenteleden niet verstaan. Niemand begrijpt er iets van. In vers 2 staat het dus, hij spreekt niet voor de mensen, maar voor God. Niemand verstaat het. Om maar heel praktisch te maken, het is voor ons hetzelfde als dat je door de straat loopt en je bijvoorbeeld Turk of Marokkanen hoort spreken. Als je die taal niet verstaat, dan weet je werkelijk niet waar zulke Turkse vrouwen het over hebben. Nou, er zijn uitleggers die zeggen, Hier, bij dat spreken in vreemde taal, gaat het inderdaad over een bestaande vreemde buitenlandse taal. Zodat die gemeenteleden van Korinthe die vreemde buitenlandse taal niet begrijpen. Het gaat over het spreken, net als op die Pinksterdag, in een vreemde taal, terwijl je die taal helemaal niet beheerst. Zo zijn de discipelen vergaan. Ze spraken in vreemde talen, nog nooit ervoor gesproken. En die mensen daar op die Pinksterdag, die stellen vol verbazing die vraag: hoe horen wij hen eigenlijk in onze eigen taal spreken? Verbazing alom. Andere mensen die diezelfde taal horen, die zeggen: maar dat zijn een stel dronken discipelen. Ze zijn vol zoete wijn. Wartaal. Het kan dus inderdaad zijn dat het hier gaat om het spreken van een vreemde buitenlandse taal. Maar er zijn ook andere uitleggers. En die zeggen 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 14, dat gaat veel meer over het spreken in een niet bestaande taal. Spreken tot God, het bidden tot God. Op zo'n bijzondere manier dat als het ware de Heilige Geest die tong gaat beheersen. Dat je klanken gaat uitstoten die je helemaal niet begrijpt. Onverstaanbare klanken worden dan plotseling gesproken. Als je nou die tweede uitleg volgt, en dat lijkt er toch wel op zoals dat hier beschreven staat, ja, dan zullen die gemeenteleden die daar op zondag bij elkaar komen heel vreemd hebben opgekeken. Gaat daar plotseling een man of een vrouw staan en die gaat daar bidden in een vreemde taal. En iedereen denkt: wat is hier aan de hand? Wat zegt hij of zij nu allemaal? Moest in de voorbereiding denken aan ons dochtertje Marianne. Ze heeft het syndroom van Down. Ze is nu ruim 5 jaar oud, maar een jaar geleden bijvoorbeeld. Zij brabbelde haar eigen taal en wij konden dat bijna niet verstaan. Een paar woordjes verstonden we. Hele verhalen heeft ze soms. En zeg je: waar gaat het over? Nou, zo'n soortgelijke gevoel moeten die gemeenteleden hebben gehad daar in Korinthe. Allemaal onverstaanbare klanken. Iemand die dat bidt in een vreemde taal. Vers 14 uit dit hoofdstuk zegt het ook, hè? Want indien ik in een vreemde taal bid, mijn geest bidt wel, maar mijn verstand is vruchteloos. Dus dat blijkt dat de geest van die biddende persoon, die is er wel bij betrokken, maar naar zijn verstand niet. Er wordt wel gesproken, maar het is geen taal die aangestuurd wordt vanuit ons verstand. En zo staat ook aan het einde van vers 2, met de geest spreekt hij verborgenheden. Dat gemeentelid dat daar gaat staan en die daar gaat bidden, die gaat daar bidden en je begrijpt er echt werkelijk niets van. Verborgenheden. Hardop gaan bidden, terwijl je er helemaal niks van kan begrijpen als je ernaast zit. Een mysterie, dat staat er eigenlijk. Geheimen. Mag ik zo zeggen, alsof er een geheimtaal met God gesproken wordt. En voor God zijn het geen geheimen. Dat bijzondere gebed, dat komt toch wel bij God aan. Maar die bidder spreekt dus niet voor de mensen, maar voor God. Dat zegt Paulus nog meer, vers 4. Die in vreemde taal spreekt, die sticht zichzelf. Die sticht zichzelf. Gaat iemand zo staan en dan sticht hij, dan bouwt hij zichzelf eigenlijk op, hè? Zo'n bidder is eigenlijk heel erg op zichzelf gericht. Misschien bidt hij wel luidruchtig en rumoerig. U begrijpt, dat wordt ondertussen wel een onrustig en een beetje chaos in de gemeente. Hij sticht zichzelf. Stel dat er nog eentje gaat staan. Nou, dan wordt de verwarring alleen maar groter. Tweede bidder in tongentaal. Als er nou twee mensen zo hier zouden gaan staan, allebei zouden gaan bidden in tongentaal, je kan er niks van begrijpen. Nou, die andere gemeenteleden die kunnen echt niet rustig en ongestoord verder met het onderzoek van het woord. Dan kun je niet meer naar elkaar luisteren. En zo'n bidder, staat aanbidder, die kan er zelf wel een goed gevoel bij hebben. Maar je sticht de gemeente niet. Die in een vreemde taal spreekt, die sticht zichzelf. Weet je wat nou zo bijzonder was? Die gemeenteleden daar in Korinthe, die dachten, die man, die vrouw, die daar in een vreemde taal spreekt, maar dat is een belangrijk kind van God. Die man, die vrouw, die in een vreemde taal tot God kan spreken, die moet voor God wel heel bijzonder zijn. Als iemand die gebedsgaven krijgt van de Heilige Geest, ja, die persoon die moet als het ware een bijzondere behandeling geven in het midden van de gemeente. Zo iemand die is toch wel een heel stuk belangrijker. Nou, wat gebeurt er? Zo iemand die wordt op een voetstuk gezet. Bewonderd. Zo iemand, het lijkt erop, die leeft veel dichter bij God. Alsof hij een streepje voor heeft. En als je nou die genadegaven niet hebt, ja, dan ben je toch wel minder waardig. Ik heb die bijzondere genadegaven niet, ga je dan denken. Want het is wel waar, gemeente, er is onderscheid in de genadegaven. Er is verschil tussen apostelen en profeten. Er is verschil tussen leraars en helpers. En het maakt echt wel uit of je wel of niet de gave van de gezondmaking hebt. Maar nergens, echt nergens, zegt Paulus, dat als je in vreemde talen kan spreken, dat het enige echte bewijs is dat je de Heilige Geest hebt ontvangen. Dat zegt Paulus niet. Dat bidden in zo'n vreemde taal, in zo'n tongentaal, dat is niet het bewijs dat de Heilige Geest in je woont. Daarmee heb je geen streepje voor bij God. Paulus zegt alleen, vers 5, ik wil dat gij allen in vreemde talen spreekt. Het is wel de wens van Paulus, dat iedereen die genadegave krijgt. Paulus is dus is echt evenwichtig. Hij slaat niet door naar de ene kant. Hij zegt niet dat het helemaal verkeerd als iemand in een vreemde taal spreekt. Maar Paulus slaat ook niet door naar de andere kant om zo iemand te zeggen, nou, die is veel belangrijker. Maar Paulus zegt, als iemand zo'n bijzondere gave heeft gekregen, dan kan het voor het persoonlijk geestelijk leven heel nuttig zijn. Paulus veroordeelt dat gebruik dus niet. Hij keurt niet af. Maar, zegt Paulus, mag nooit trots worden op deze genadegave. Dat is niet het bewijs dat je een kind van God bent. Als we zo nou weer eens even rondkijken naar die andere kerkgenootschappen, met name naar de Pinksterbeweging, daar wordt dat wel zo geleerd. De Pinksterbeweging is het kunnen spreken in een tongentaal, dat is het bewijs dat iemand gedoopt is met de Heilige Geest. Enige echte bewijs. Als je kan spreken in tongentaal. Ja, en als je die gave niet hebt, ja, dan ben je eigenlijk een soort tweede rangs christen in hun ogen. Maar tel je niet mee? Tel je niet mee bij God? Je telt eigenlijk ook niet mee in de gemeente. Nou, voelt u, dat is een verkeerde conclusie. Die conclusie trekt Paulus hier niet. Nee, Paulus zegt heel nadrukkelijk, ook in zijn andere zendbrieven, niet dat kunnen spreken in een tongentaal is bepalend voor het kind van God zijn, maar het geloof in Christus. Het geloof in Christus. Dat maakt u tot een kind van God. Als je nou door het geloof verbonden mag zijn aan het hoofd van het lichaam, aan Christus zelf, dan zegt Paulus, dan heb je de zalving van de Heilige Geest ontvangen. Indien iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Nog één vraag voordat we verder gaan naar de laatste gedachte. En die vraag is, komt dat spreken in tongen ook nu nog voor? Komt dat nog voor? Zijn er mensen die dat nu nog ook kunnen in 2012? Er zijn inderdaad groeperingen die zeggen, het gebeurt ook nu nog. Het kan zomaar gebeuren dat iemand tijdens een kerkdienst gaat staan en gaat spreken in een vreemde taal, in tongentaal, die voor de andere mensen niet te verstaan is. Weet u wat de bekende Pekker zegt? Theoloog, hij leeft nog, hij zegt, het is gewoon aan te leren. Het is gewoon aan te leren. Als je je kaken en je tong maar ontspant, en je dan bepaalde klanken gaat uiten als de lofprijzing in de gemeente begint, nou, dan spreek je al tongentaal. Als die zouden gaan proberen, de kans is groot dat de mensen aanwezig zijn in ons midden, die ook zoiets kunnen. Tong ontspannen, kaak ontspannen en je gaat in tongentaal spreken. Dat is niet moeilijk om te leren, zegt Pekker. Het kan inderdaad zijn, zegt hij, dat het een middel is waardoor je heel intensief op God gericht wordt. Het kan zijn dat ook in het persoonlijk gebruik voorkomt. Dat je voelt, ik ben dichter bij God. Maar het is persoonlijk voor persoonlijk gebruik. Het mag niet hier in de gemeente zomaar plaatsvinden. Want wat heeft de gemeente nodig, gemeente? Wat hebt u nodig? Dan zien we onze derde gedachte, de taal van de profetie. Taal van de profetie. Als we hier als gemeente samenkomen, hebt u geen tongentaal nodig. U hebt de taal van de profetie nodig. Profeten. Paulus zegt het heel vaak, hè, aan het einde van vers 1. Ijvert om de geestelijke gaven, maar meest dat gij moogt profeteren. Vers 3. Maar die profeteert, spreekt de mensen stichting en vermaning en vertroosting. U als gemeente hebt vermaning en stichting en troost nodig. En vers 4 laat het verschil zien, hè, tussen het spreken in tongentaal en het spreken van de profetische taal. Zo iemand die daar gaat staan en tongentaal gaat spreken, die sticht zichzelf. Als er nou een gemeentelid mag zijn, dan gaat profeteren, dan sticht hij de gemeente. De een is op zichzelf gericht en de ander is op de gemeente gericht. Nou, u vraagt, hoe kan nou de gemeente gesticht worden door profetie? Wat is dat, profetie? Waar moeten we dan aan denken? En waarom vindt Paulus dat nu zo belangrijk? Hij zegt, dat is de belangrijkste gave. Daar moet je naar streven. Alle gemeenteleden hebben dus behoefte om die profetische boodschap te kunnen verstaan. Die woorden van de profeet, die woorden, die moeten niet over de hoofden van de mensen heen gaan. Dat gebeurt bij die bidder in tongentaal. Wat die daar zegt, al die woorden, die gaan gewoon over het hoofd heen. Maar dat profetische woord, dat kan iedereen verstaan. Dat moet begrijpelijke taal zijn. Voelt u? De taal van de profetie, dat is geen taal die voor enkele ingewijden bestemd is. Maar de taal van de profetie heeft heel de gemeente op het oog. Profetische woorden, dat zijn begrijpelijke woorden. Dat is begrijpelijke, verstaanbare taal. Ik heb er zo over nadacht, gemeente, kreeg wel een les mee. Spiegel. Preek ik wel duidelijk genoeg? Preek je niet te moeilijk? En heb je voor alle gemeenteleden een boodschap? Zijn het werkelijk profetische woorden die hier mogen klinken? Het is een hele verantwoordelijkheid als je hier op de preekstoel staat en namens God moet spreken. Als je geroepen wordt om de gemeente van Christus te stichten, te vermanen en te vertroosten. Profetische woorden, gemeente, die gaan mee de eeuwigheid in. En daarom, ik hoop dat u het beseft, dat profeteren, prediken, mag nooit over de hoofden van de mensen heen gaan. Dat gebeurt wel, ook in de reformatorische kerken. Dan wordt er gepreekt, maar het gaat over de hoofden heen. Veel preken landen niet. Veel profetische woorden worden er wel gebruikt. Allemaal uitdrukkingen En mensen begrijpen het niet meer. Ik las nog net een klein onderzoekje, maar vaak zeggen mensen, als ik zo naar een preek luister, dan zit er geen structuur in de preek. Ja, wat gebeurt er als er geen structuur in de preek zit? Dan denk je als luisteraar, maar die dominee die springt van de hak op de tak, ik kan hem gewoon niet meer volgen. Dat is moeilijk na te vertellen. Preek zonder structuur. Zou dat naar de gemeente stichten? Nee. Bouwt dat de gemeente op? Nee. Taal die gaat dan over de hoofden heen. Die boodschap die moet helder gebracht worden. U weet wat ik ondertussen heb gedaan, hè? Ik heb eigenlijk gezegd, profetie en prediking, daar is een verband tussen. Profetie en prediking, die heb ik aan elkaar verbonden. Maar u zegt misschien, maar mag dat wel? Mag je zomaar een verbinding leggen tussen profetie en prediking? Dat is een goede vraag en dat is ook een eerlijke vraag. En als ik zo'n verband aanbreng tussen profetie en prediking, dan moeten we dus eigenlijk verder doorstoten. Maar wat is profetie? Er valt natuurlijk veel over te zeggen, maar dit kan ik wel zeggen. Het is verkeerd om te denken, profetie dat is alleen de toekomst voorspellen. Dat is geen profetie. De toekomst voorspellen, dat is niet het meest belangrijke van profetie. Dat doen waarzeggers. Maar gemeente, profeten dat zijn allereerst van God gezonde boodschappers, die de genadegave van God hebben ontvangen om een andere het woord van God te verkondigen. Profetie, dat betekent anderen helpen te groeien in het geloof. Opwassen, groeien naar Christus toe. Efeze 4, vers 15. Profetie, dat mensen bemoedigen, versterken. Het meest belangrijke van profetie is wel dat in een concrete situatie dat woord van God toepassen. Profetie, dat kan zijn dus dat iemand die gave heeft om vanuit het woord zo lijnen te trekken naar het heden, naar het eigen persoonlijke leven. Nou, als ik zo de gave van de profetie invul, en dat mag, dan voelt u meteen aan, profetie gaat verder dan de prediking van het woord zoals dat op zondag mag klinken. Ook anderen in het midden van de gemeente hebben de gave van de profetie ontvangen. Een jongere, een oudere. Het kan zijn dat jij die gave van de profetie hebt. Ik ga zelfs een stapje verder. Zelfs vrouwen kunnen de gave van de profetie hebben. Hoofdstuk 11 vers 5. Een paar hoofdstukken terug. Daar zegt Paulus het. Maar iedere vrouw die bidt of profeteert. Die bidt of profeteert met ongedekt hoofd. Onteert haar eigen hoofd. Paulus zegt dus niet. Kan niet voorkomen dat vrouwen niet profeteren. Maar als ze profeteert dan moet ze doen. Met een hoofddeksel. Met een sluier om haar hoofd. En Petrus, die Pinksterdag, die zegt precies hetzelfde. Petrus zegt het, hè. Die woorden van de profeet Joël, die worden nu vervuld. En op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden, vrouwen, zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Jonge mannen. Jonge vrouwen, zij profeteren. Als de geest van God wordt uitgestort. Voelt u die gave van de profetie? Dat gaat verder dan de zondagse prediking. En daar hebben we behoefte aan. Aan profeten. We hebben behoefte aan jonge mannen. Aan vrouwen. Die vanuit het woord andere gemeenteleden kunnen stichten. Die de gemeenteleden kunnen opbouwen. Als letterlijke betekenis, opbouwen, stichten. Vers 3, 4 en 5 komt dat woord elke keer terug. Als u de taal van de profetie mag spreken, dan bouwt u een ander op. Dus lijnen vanuit het woord van God trekken naar de persoonlijke situatie van die ander. Dat naar de wil van God bekendmaken. Dan heb je wel nodig dat je zelf gevoed wordt met de schrift en erover mediteert en de schatten van het woord tot je neemt. Als je zo voedsel mag ontvangen, dan mag je dat weer doorgeven aan anderen. Dat is heerlijk werk, profiteren, om mensen te mogen verrijken. Als je dan al die schatten van de schrift tegenkomt, dan word je zelf door versterkt en dan mag je die taal van de profetie gaan spreken, andere mensen gaan stichten. En tegelijk zegt Paulus, vers 3, je mag andere mensen vermanen en vertroosten. Wat is nou vermanen? Het heeft iets in zich van een ander terechtwijzen. Ander oproepen. Ander iets bevelen. En tegelijk zit er in datzelfde woordje vermanen ook weer iets van troost geven. Als het ware naast de ander gaan staan en zeggen van, begrijp het. Moeilijk je het hebt. Dat is vermanen. U voelt wel, als je het ziet bij een ander, dat gaat niet goed. Die zondig, die komt op het verkeerde pad. Iemand aanspreken, corrigeren. Hoe? Vanuit de taal van de liefde. Daar zijn we mee begonnen. Vermanen, dat is nou met de taal van de liefde die ander liefdevol terechtwijzen. En zeggen, kijk eens, vanuit het woord, hè, je bent op een dwaalweg. Dat gaat niet goed. Dat hebben onze jongeren nodig. Ze roepen om regels, ze roepen om duidelijkheid. Nou, als u die graag hebt, laat het ze zien, hè. Vanuit het profetische woord dat zeer vast is. Waar zijn de profeten? Waar zijn onze profeten? En tegelijk hebben profeten, profetessen nodig die kunnen vertroosten. Dat is inderdaad een ander bemoedigen. Als je het merkt, die ander, psychisch moeilijk, dat je als het ware mag troosten met de volheid van Christus. Vertroosten. Als je daar staat bij dat ziekbed van dat gemeentelid. Heen wijzen naar Christus zelf. Dat is nou vertroosten. Wat Hij onze zonde gedragen heeft op het hout. Heen wijzen naar God. De drie enige God. Heen wijzen naar dat volbrachte werk van Christus alleen. Dan mag het Paulus nazeggen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader der barmhartigheid. De God van alle vertroosting. Die ons vertroost in al onze verdrukking. Opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn. Door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Voelt u, gemeente, hoe Paulus ons oproept allemaal te ijveren naar deze gave van de profetie. Blust de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. We hebben geen tongentaal nodig, maar de profetentaal. Als er geen profetie is, dan wordt het volk losgelaten. Amen. We gaan nog wat zingen over die vertroosting. Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Psalm 119, vers 25. Laten we samen bidden en danken. Heere, geef ons de taal van de liefde. De liefde vergaat niet meer. De liefde zoekt zichzelf niet, maar die zoekt de ander. Dat is in het huwelijksleven zo, of als we verkering hebben, of als we verloofd zijn, als we kinderen mogen hebben of kleinkinderen. Taal van de liefde is de grondslag, dat is het fundament. Geef dat die taal ook hier gesproken mag worden. Dat gezegd mag worden, ziet hoe lief ze elkaar hebben. De oude apostel Johannes, hij kon bijna niet meer spreken. Het schijnt dat hij de kansel op ging en een paar woorden sprak. Kinderkens, hebt elkander hartelijk lief. Heren, als dat gevonden mag worden, dan kunnen we veel van elkaar hebben. Geef dat we niet alleen zullen streven naar de tongentaal. Dat kan voor onszelf nuttig zijn, maar dat we allereerst zullen streven naar de taal van de profetie. Dat er voedsel vanuit het woord ons wordt aangereikt om, als wij met vragen zitten, wat is uw weg, wat is uw wil, we onderwijs mogen krijgen. Niet alleen vanuit de kansel, zondags, door middel van de prediking, maar ook van andere gemeenteleden. Dat vraagt wel dat we ijverig zijn in het doorzoeken van uw woord, om zo andere gemeenteleden te mogen stichten, om ze op te mogen bouwen, naar Christus toe. Opdat we bij Hem om raad zullen gaan en van Hem alleen zullen verwachten. Heren, dan worden ook de vrouwen daarbij aangesproken. Ook zij worden aangespoord om elkaar op te zoeken en elkaar te bemoedigen. Heren, uw woord is toch niet gebonden. En uw woord heeft nog altijd zeggingskracht en heerschappij, ook in deze tijd. Geef dat wij mild zullen zijn voor een ander. En onszelf zullen beproeven. Heb bij het hoofd van het lichaam Christus hartelijk lief. En vanuit die liefde tot Hem hebben we dan ook onze medemensen lief. Dat is toch de kern, de samenvatting van de wet. God lief hebben boven alles. En de naaste als onszelf. Heren, zegen zo het woord. Ga met ons mee als we weer van hier gaan. Breng ons veilig op de plaats van onze bestemming. Gedenk ook degene die vanmiddag het woord mag bedienen, midden van de gemeente. Heel de gemeente goed en nabij zijn. Zegen de predikant, zijn gezin. Stel hem tot een rijke zegen. Dat zo uw woord zijn kracht mag doen. Gedenk ook de kerkraad. Geef hen ook wijsheid. U hebt ook hen gaven gegeven. Dat zij ook die gaven ten nutte van de gemeente mogen aanwenden. Om zo anderen te mogen helpen. Heren, zegen ons zo. Vergeef al onze zonden. Ook in spreken, ook in luisteren. Verzoen ons een zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons uw genade. We vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. Zingen we tenslotte Psalm 12, vers 3 en 4. Psalm 12, vers 3 en 4. De Heer die het ware van het vals kan onderscheiden. En zijn mensenhart hoe listig ook doorziet. Snijdt spoedig af de lippen die ons vleien. De trotse tong, wier grootspraak elk verdriet. En vers 4 die zeggen, wij zullen zegen pralen met onze tong, zij staat in ons geweld. Wat oppermacht zet onze lippen palen, wie is de Heer die ons de wetten stelt? Psalm 12, vers 3 en 4. Gemeente gaat dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Draag dan met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.